Een profetie waarvan ik het algemeen natuurlijk makkelijk nu even kan zeggen. Dat een van de weinigen is, en verhoudingsgewijs is het een zeer uitgebreide. Met betrekking tot de zaken zoals die van toepassing zullen zijn in de, wat wij dan gemakshalve noemen, de 1000 jaren. In de tijd van het geopenbaarde koninkrijk van Christus nog op deze oude aarde. De meeste profetieën namelijk spreken over hoe het tot stand zou komen. Er zal komen voor een deel natuurlijk nog. En vooral spreken ze over de grote oordelen die van Gods wegen over de volkeren der aarde zouden komen. En in de eerste plaats uiteraard over Israël. Maar over Oetanis in de 1000 jaren zelf lezen we niet al te veel. Enkele losse uitspraken in Jesaja wellicht. Wat algemene uitspraken zijn dat dan ook. Maar iets uitgebreider vinden we dan toch hier het een en ander vermeld. In feite gaat het natuurlijk om de situatie van het land straks na de wederkomst van Christus. En eigenlijk moet ik zeggen, voor alle duidelijkheid, in de 1000 jaren toch. Dat is na de wederkomst van Christus. Maar er gebeuren nog veel meer dingen eerst, hè? Ook na de wederkomst van Christus. Maar hoe het ook zij, we vinden in ieder geval een uitgebreide uiteenzetting met betrekking tot een tempel die in die dagen gebouwd zal worden, dan wel zijn, vanaf hoofdstuk 40. En we vinden ook een uiteenzetting over de organisatie, de ruimtelijke ordening, denk ik altijd, van het land als zodanig. Niet alleen Jeruzalem, tempel en het daaromheen liggende gebied, maar ook de verdeling van het land wordt hier uitgebreid besproken. Nou ja, uitgebreid, we houden er altijd vraagtekens bij, maar vooruit hem aan. Maar wat wellicht nog het belangrijkste is, is dat we hier uiteengezet vinden dat inderdaad allerlei instellingen, zoals we die kennen uit de Mozaïsche wet, dat die in de toekomst alsnog van toepassing zullen zijn. En een van de belangrijkste dingen daarbij is dat wij zouden bedenken, als we leren dat sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus de wet beëindigd is en wij dus op geen enkele wijze onder de wet leven, wil nog niet zeggen dat er niet wetten zijn die in die dagen gewoon van toepassing zullen zijn. Alleen, in hoeverre de wet, de Mozaïsche wet, dan ook wordt toegepast, het is in ieder geval niet een zaak van doe dit en gij zult leven. Dat is het in geen geval. Maar dat een rijk, en in bijzonder het Messiaanse Rijk, onderworpen zal zijn aan wetten, aan vaste regels, dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat bepaalde normen en waarden, zeg ik altijd met een grijns, omdat het zo'n prachtige clichématige term is, dat allerlei normen en waarden gehanteerd zullen worden, lijkt mij ook een duidelijke zaak. En bovendien wijs ik er altijd toch maar even in het voorbijgaan op, dat heel wat van die Mozaïsche wetten, om zo te zeggen, in de praktijk, in het verleden, nooit, maar dan ook nooit, zijn toegepast. Dat blijkt nodig om het af en toe te vermelden, want om de zoveel tijd steeds weer een berichtenkop op dat we weer aan een jubeljaar toe zijn, hetzij het Rooms-Katholieke, hetzij het Joodse. Maar ik moet u zeggen dat het allemaal onzin is, omdat men nog nooit in het verleden in Bijbelse tijd ook maar één jubeljaar gevierd heeft. En de jaartelling is men al lang kwijt. Dus te weten welk jaar op onze kalender een Joods jubeljaar zou zijn, vergeet het maar rustig. Hè? Dit jaar is een Rooms-Katholiek jubeljaar, maar die vieren het om de 25 jaar, heb ik begrepen. En ook nog niet zo heel lang, eerlijk gezegd. Heeft er allemaal niks mee te maken. Maar waar het maar om gaat is dat sabbatjaren, jubeljaren enzovoort nooit gevierd werden in oud-testamentische tijd. En eigenlijk ook niet de bekende feesten. Althans een belangrijk deel van die feesten niet. Ze werden pas gevierd, eventueel, voor zover ze gevierd werden, na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En daarover heeft de Heer zijn afkeuring laten blijken in de profeten van na die ballingschap en anders wel gewoon in zijn eigen tijd. Dat wil zeggen in de evangeliën, zoals het heette, de boeken van de 4 evangelisten. Hoe dat ook zij, talloze wetten, want ik kan ze niet tellen, betekent dat, maar talloze wetten zijn nooit toegepast geworden en zullen ongetwijfeld in de toekomst dus alsnog worden toegepast. Ze staan per slot ook niet voor niks in de Bijbel. En het zijn wetten met betrekking tot de godsdienst, maar daarover vindt u natuurlijk het een en ander vermeld hier in deze hoofdstukken. Wetten met betrekking tot de gezette hoogtijden des Heren, Al maakt dat natuurlijk ook de rechtstreeks deel uit van de dienst aan de heer als zodanig. Maar ook heel wat wetten met betrekking tot het maatschappelijke en vooral ook economische leven, zoals we die in de Mosaïsche wetten vinden, zullen in de toekomst alsnog worden toegepast. En dat blijkt ook wel uit deze hoofdstukken. Kijk, zoals ik het nu zeg, staat het er natuurlijk niet. Maar vanuit oud-testamentisch standpunt is het natuurlijk vanzelfsprekend dat als de Messias komt, dat dan die wetten die in het verleden niet werden toegepast, in de toekomst alsnog zullen worden toegepast. En voor een ander deel bedoel ik natuurlijk ook, wetten die wel worden toegepast, zullen in de toekomst ook worden toegepast. Net zo goed. Men kent immers gewoon een inrichting van het Rijk, van de staat, van de maatschappij, van de economie en noem het maar op. En dat wordt in de wet uitgebreid beschreven. Ik zou geen enkele reden weten waarom het niet in de toekomst zal worden toegepast. Zolang men het maar niet beschouwt als een weg tot eeuwig leven. Want dat is het niet. Op geen enkele wijze. Daarna zeg ik erachteraan, en dat was het ook niet. Dat was het hooguit in theorie. Maar het punt was juist, dat leert het Nieuwe Testament ons in elk geval uitgebreid, maar feitelijk Mozes zelf ook. Die zegt, ja, die wet, die kun je niet houden, dus je moet dat gewoon vergeten. Maar theoretisch is het waar, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Alleen het komt niet. Het was onmogelijk voor de mens. De mens beantwoordt niet aan de eisen die de wet stelt, en dat is nou eenmaal het verhaal. En dat zou men dus inderdaad moeten vergeten. Vandaar dat ik ook altijd zeg, vergis u niet, ook in oud-testamentische tijd werden mensen behouden enkel en alleen op grond van geloof en buiten de werking der wet om. Begrijp je me goed, behouden waren ze niet, behouden zouden ze worden. Dat is wat hen beloofd was. Hen was eeuwig leven beloofd. Dat is geen theorie, er staat zwart op wit in de Bijbel. Ik neem meestal meteen Johannes 1, hè. Zoveel hem aangenomen hebben. Ja, hem, maar het gaat over het woord daar, hè. Het woord dat in de wereld was, enzovoorts. En als je niet meteen de Heer Jezus ervoor invult, per slot staat het er ook niet, dan is het helemaal niet moeilijk om het te volgen. Het was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend, enzovoort. En daarna staat er, maar zoveel het of hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, ik zeg altijd in oud-testamentische tijd dus, die heeft hij het recht, want dat is wat het woord betekent, macht, recht, juridische macht namelijk, die heeft hij recht gegeven om kinderen Gods te worden. Hetgeen Johannes later herhaalt in 1 Johannes 3, dank u broeder, even de kijken, rechtse bladzijde, weet je wel, maar goed. Maar 1 Johannes 3, herhaalt hij dat, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden, vanuit oud-testamentische tijd bezien. En daarna voegt hij eraan toe, en we zijn het, inmiddels. En hij gaat verder met, geliefde, nu zijn wij kinderen Gods, enzovoorts. En daarna spreekt hij over wat we zijn zullen, zonen, namelijk. Maar wat maar om gaat is dat aan de gelovigen in de oud-testamentische tijd eeuwig leven beloofd is. Je vindt het trouwens net zo goed uiteengezet in Romeinen hoofdstuk 4. Al ontgaat je dat makkelijk. Romeinen hoofdstuk 4, waar gesproken wordt als Abraham, als voorbeeld van alle gelovigen. En de vraag is dan, maar wat geloofde Abraham dan? Wat had God hem gezegd? En waar vertrouwde hij dus op? Nou ja, hij geloofde in God die de doden opwekt. Die roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Opstanding, leven uit de dood. En het werd aan hem en zijn vrouw overigens ook lichamelijk geïllustreerd, om het eens zo te zeggen. Want dat is waar het om gaat, is altijd zo geweest. Er is ook een misverstand, ook in dispensationalistische kring overigens, is het een misverstand dat men denkt, in oud-testamentische tijd moest men de Heer dienen onder de wet om behouden te worden. Ik heb het meerdere keren in het verleden zo horen zeggen, in die kring. En dat is natuurlijk volstrekt ten onrechte. Het was net zo goed door geloof en uit genade. Alleen eeuwig leven ontving men toen nog niet omdat het er niet was. Overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Want ik was nou toch in Johannes, dus ik blijf hem leven. Zie. Maar wij levend na de opstanding van Christus, wij ontvangen als we tot geloof komen meteen dat leven, want het leven is geopenbaard. 1 Johannes 1. Het leven is geopenbaard. Het is het dus, hè. En we ontvangen het meteen op grond van geloof. En dat is maar waar het om gaat. Maar het is altijd hetzelfde geweest. En men zou die wet in dat verband absoluut niet overwaarderen. De wet is een illustratie van de eisen die God aan de mens stelt. En tevens wordt meteen geconcludeerd dat de mens daaraan niet kan voldoen. Op geen enkele wijze. En dat hij daar ook zijn hoop niet op moet stellen. Het neemt echter niet weg dat de Mozaïsche wet, en let op dat ik niet zeg de Joodse wet of de Judaïstische wet. Ik heb het over de Mozaïsche wet, die is heel wat bescheidener, denk ik ook altijd, dan de Joodse. Maar vooruit. Maar dat de Mozaïsche wet gebruikt zou worden als richtlijn, als handleiding als inrichting van de staat als zodanig. De nationale wetten van de natie, de Israëlitische natie, het Israëlitische wereldrijk en zo verder. En dat is wat we in Ezechiël feitelijk ook bevestigd vinden. Geleerd niet, maar dat is mijn zinzien ook volstrekt overbodig. Het lijkt mij een vanzelfsprekende zaak namelijk. Maar in Ezechiël, deze laatste hoofdstukken, blijkt dat ook. Bovendien wijs ik er maar op dat voor de uitvoering van die wetten in het algemeen wel degelijk een tempel nodig is. Heel wat wetten, want u weet, ik maak het onderscheid niet tussen ceremoniële en morele wetten. Die truc, daar trap ik niet in, want dat onderscheid maakt de Bijbel immers ook niet. Dus als je die wet in het algemeen wil toepassen, dan moet er inderdaad zo'n tempel zijn. Omdat nou eenmaal die tempeldienst in de wet geregeld wordt. En zelfs het vieren van de nationale feesten, om zo te zeggen, in de loop van het jaar waren afhankelijk van de aanwezigheid van zo'n tempel enzovoorts. En vandaar dat we dat ook allemaal in deze hoofdstukken terugvinden. In de eerste plaats de bouw van zo'n tempel. En het wordt hier vermeld, omdat natuurlijk in de dagen van Ezechiël de tempel die er toen was, het was die van Salomo nog, verwoest werd. Bovendien vinden we de bouw, het herstel van de stad Jeruzalem, omdat natuurlijk de stad Jeruzalem in de dagen van Ezechiël verwoest werd. En vandaar dat die herbouw, om zo te zeggen, wordt aangekondigd. En daarna vind je ook een tempeldienst uitgebreid beschreven. Uitgebreid, voor zover hij dan afwijkt van wat we in het Oude Testament al in de wet vinden, natuurlijk. Want er is het inderdaad toch wel het een en ander aan veranderd. Al was het maar omdat, en dat hebben we vorige keer ook even vastgesteld, omdat in deze hoofdstukken geen sprake is van een hoge priester. In plaats daarvan komen wij tegen de vorst. Nou ja, dat was de uitdrukking uit hoofdstuk 44, vers 3. De vorst, die zou door die oosterpoort, weet u nog, zou door de oostelijke poort ingaan en die poort zou voor hem bestemd zijn. Hij is de enige die daardoor in en uit gaat. Dat komt omdat oost nou eenmaal staat voor oorsprong en van de oorsprong komt de Heer. Van voor de nederwerping der wereld, denk ik altijd. Die oorsprong bedoel ik, hè. Om hem ging het, en dat is ook wat hier wordt uitgebeeld. En als we dus melding gemaakt vinden, enerzijds van de vorst, dan zouden wij bedenken dat die vorst inderdaad niemand anders is dan de mens, Jezus Christus. Ja, in menselijke gedaante op aarde, inderdaad. Zelfs ook met een eigen grondgebied, want het wordt ook nog beschreven bij gelegenheid. In elk geval in hoofdstuk 46, waar zelfs gezegd wordt dat de vorst in staat is, vers 16, om aan iemand van zijn zonen een geschenk te geven van zijn erfenis. Aan iemand van zijn zonen. En het zal hun bezitting zijn in erfenis. Sommigen hebben daar moeite mee. Want als het de Heer Jezus is, hoe kan hij dan zonen hebben? Dan zeg ik, nou, als je de betekenis van het woord zoon kent, is het heus geen enkel probleem. Het blijft altijd zo met problematische uitspraken in de schrift. Het is bijna altijd zo dat we de betekenis van de termen niet voldoende kennen. En daarom begrijpen we het ook niet. Zonen, we willen in de eerste plaats zeggen, zijn dienstknechten. Degene die hem dienen. Degene die zijn navolgers zijn. Degene die wellicht meer dan anderen hem dienen. Dat heten nou eenmaal zonen. Zie, vandaar dat wij allen als gelovigen zonen van Abraham zijn. En zegeningen die aan Abraham gegeven zijn, dan wel beloofd waren, hebben wij ontvangen. En hij is de vader van alle gelovigen, maar hij heeft ze niet verwekt. Nou ja, een deel wel hoor. Maar, hè? Maar toch ook een deel niet. En om dat laatste gaat het nu maar. De term zone is niet zo'n smalle term. Het is de aanduiding van de volgelingen, om zo te zeggen. Degenen die in de voetstappen van de Vader wandelen. En als wij de voetstappen van de Heer Jezus volgen, zou ik niet weten waarom we niet zonen van hem zouden genoemd kunnen worden. Wij worden dat niet in de Bijbel, voor zover ik heb kunnen nagaan. Wij worden dat niet genoemd. Wij zouden zonen God zijn. Omdat we, net als de Heer Jezus, de volgelingen van God zelf zijn. Zijn woord nawandelen. En dus is hij de eerstgeborene onder vele broederen, heet dat. Maar daarna kom ik toch terecht in 1 Petrus. En die zegt dat wij in de voetstappen van de Heer Jezus zouden wandelen. En op die grond zouden we wel degelijk zonen kunnen zijn. Het wordt zo niet genoemd, zou het hooguit verwarrend maken natuurlijk. Maar niet te mens, zou best kunnen. Nou, hoe dat ook zij, de Heer heeft daar ook een eigen grondgebied. Als vorst dat hem toekomt, zoals elke vorst dat heeft, en zoals de Nederlandse koninklijke familie over aardig wat grond beschikt, officieel, in Nederland. Dat is toch zo? In de koninklijke domeinen, enzovoort. Dat hoort er nou eenmaal allemaal bij, al zijn wij dat vergeten. Soms. Maar zo wordt het hier ook genoemd en hij zal inderdaad bezittingen kunnen uitdelen en hij zal ook bezittingen kunnen geven aan zijn knechten. Maar dat, vers 17 is dat van Ezechiël 46, maar dat tot het vrije jaar toe, dan zal het tot de vorst wederkeren. Het is immers zijn erfenis, zijn zonen zullen het hebben. Waarmee dus in één klap gezegd wordt dat dus het jubeljaar gevierd wordt. Het vrije jaar. Heet het hier. Mocht u nou zeggen, maar zo wordt het nergens anders genoemd, toch? Het vrije jaar. Is dat wel het jubeljaar? Dan zeg ik, nou ja, dan wordt het nergens anders genoemd. En heb je geen flauw idee wat het vrije jaar is? Of het is gewoon het jubeljaar? En of het zo heet, dan zeg ik, nee, het hoeft niet zo te heten, maar het kan wel zo genoemd worden. Toch? Het jaar waarin alles wat in vreemde handen terechtgekomen is, want zo heet het ongeveer in Bijbelse termen, teruggegeven zal worden aan de oorspronkelijke eigenaar, dan wel de erfgenamen daarvan. Hier is trouwens sprake verder van geen erfgenaam, het wordt aan de vorst teruggegeven. Want ja, die mensen daar, ook als dat niet de Heer zou zijn, die mensen worden heel wat ouder dan in onze tijd. En 50 jaar is verhoudingsgewijs maar een klein stukje voor hun leven. Het wordt dus gewoon niet aan de erfgenamen, niet aan de volgende generatie, maar aan dezelfde teruggegeven. Toch leuk om dat even vast te stellen. Maar ook dat wordt dus gevierd. Het jubeljaar, al die feesten en wat het maar zijn mag. Nou goed, en het blijkt dus dat al deze maatschappelijke, dan wel sociale, dan wel economische wetten inderdaad in die dagen wel degelijk van toepassing zijn. Als vanzelfsprekend, en daar gaat het maar om. Ik moet u wel zeggen, ik ben geen econoom, ik heb er ook weinig verstand van, maar ik weet wel dat de economie er in die dagen heel anders uitziet en dat je met je opties gerust, daar heb je dus niks aan dan, hè. Want het kan allemaal niet, hè? Zomaar effecten hebben en erin handelen is volstrekt, maar ook volstrekt verboden bij de Mosaïsche wet. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar dat is nog helemaal zo. Kan echt niet. Nee, je kunt mede-eigenaar zijn van een bedrijf en een mede-verantwoordelijkheid dragen en dat soort dingen meer. Dat kan. Maar het algemene begrip effecten, dus aandelen, wordt iets moeilijk. Theoretisch moet aandelen dan nog net kunnen. De Bijbelse maatstaven, dat is geloof ik het enige waardepapier wat ik, wat volgens de Bijbel nog net een beetje kan. Maar al het andere, en die onzin van opties en zo, dat kun je dus helemaal rustig wel vergeten. Hè? En geld lenen en dan rente ervoor vragen, kan ook überhaupt niet meer. Absoluut, maar helemaal niet meer. Het is in de wet helemaal verboden. Zeg maar. Nee, ze hebben het hier en daar een beetje wegvertaald. Zo van overwinst en zo, dat mag niet. Dan zeg maar, nou, winst mag dus wel, maar overwinst mag niet. Oh, maar overwinst is gewoon winst. Is gewoon een rentepercentage in de Bijbel. En het is gewoon verboden. Bij de Mosaïsche wet, absoluut verboden. Je mag geld uitlenen, maar je mag er geen rente voor vragen. Je moet het wel, je mag het terugkrijgen. Dat is het enige. Dat is echt waar. En dus heel die business. Ik heb me er trouwens ook eens een keer door een vakman uit laten leggen hoe het zit. En waarom die economie, waarom het altijd bergop en bergaf gaat enzovoorts. Omdat stabiliteit volstrekt onmogelijk is. Hij heeft me er uitgelegd hoe dat kan. Het kan namelijk niet. Je kunt met een bedrijf niet, als je met een bedrijf winst maakt, dan brengt het wat op. Wat je ermee doen moet, ja. Je moet er van ellende wel weer in je bedrijf steken. Dat is groeit en groeit totdat het uit elkaar spat. En als het niet groeit, dan zakt het naar beneden en dan stort het dus in elkaar. Er zijn maar twee mogelijkheden van. Dus dat kan helemaal niet anders. Bovendien, je moet in de eerste plaats geld opbrengen om je bank te betalen van wie je geld geleend hebt. Want als je dat niet kunt, wel niemand heeft eigen kapitaal bij zijn geboorte, theoretisch, om een bedrijf te beginnen. Dus je moet het toch van iemand lenen, enzovoort. En je moet beginnen met te werken om je bank te betalen, enzovoort. En dat is de hele vloek van de economie, feitelijk. Je moet mensen betalen die er niks voor doen. En elke socialist is dat met me eens natuurlijk. Helaas, denk ik altijd. Ik heb het niet op hun filosofieën. Maar wat dit punt betreft hebben ze inderdaad volkomen gelijk. Alleen ze hebben nooit de moed gehad om de Bijbel erbij te halen. Maar de Bijbel leert dat ook, ja. Het is volkomen onzinnig dat je zou moeten werken om iemand anders wat te betalen zonder dat hij er wat voor doet. En geld uitlenen alleen en daarna terugkrijgen, dat kost immers niks. Toch? Nee. En dan zegt hij, ja, maar je kan het ook naar de bank brengen en dan krijg je rente. Ja, maar dat is verboden dus. Hè? Hebben we die nog? Nou, ik kan me gewoon heel die economie niet voorstellen zonder deze beginselen. Maar niettemin, ze zijn verboden. En ze worden ongetwijfeld in de 1000 jaren, krijg je dus een totaal andere opbouw van de economie. En het lijkt me toch wel goed, eigenlijk. Voor zover ik begrip van heb. Maar laat maar zitten. Want wat ik er ook van vind, het verandert toch niet. Nou goed. En iets wat heeft mij ook al eens een keer uitgelegd. Was ook een econoom. Die zei, de ellende is dat geld. Geld is natuurlijk niks waard. Geld is gewoon papier of blik of wat het maar is. Meer niet. Dus daar heb je niks aan. Het enige echte bezit dat er bestaat, is onroerend goed. Is grond. Dus wat krijg je? Mensen die rijk worden, veel geld verdienen, ja, die kopen grond. Dus ze worden groot grondbezitter, enzovoort. En daarmee kopen ze de wereld op. Daar komt het in de praktijk op neer. Krijgen ze dus ook inderdaad de macht in handen. Zie? En dat nou, nou vertel ik maar in een paar woorden, als je het me niet met me eens bent, vergeet het maar. Maar zoek het maar eens na. Zo zit het inderdaad werkelijk. En in vele landen is het groot grondbezit, is het grote probleem. Eigenlijk. Nou goed, naar Bijbelse maatstaven is het volstrekt onmogelijk. Dat kan namelijk niet ontstaan. Het land wordt namelijk aan de aanvang, met de inrichting van het land en de verdeling van het land, die hier dus ook in hoofdstuk 48 aangehaald wordt. Bij de verdeling van het land wordt het geregeld, dat wil zeggen de grond wordt verdeeld tussen de families. En elke 50 jaar is de situatie weer precies gelijk als aan het begin. Met andere woorden, als je grond hebt, je kunt het verkopen, te gelden maken, weet je veel wat, dat kan allemaal. Het kan je ook afgenomen worden omdat je schulden gemaakt hebt. Vooropgesteld dat je schulden kunt maken, maar goed. Maar dat je verplichtingen hebt, dat zou kunnen natuurlijk. Kan je ook afgenomen worden, maar na 50 jaar komt het in ieder geval terug. Dat was de wetgeving onder Israël ook. Alleen het is nooit toegepast. Met alle vrome verhalen over de wet. Nog in Joodse, nog in christelijke kring heeft men het ooit toegepast. En nou kan ik net nog even wat zeggen over die morele en ceremoniële wet. Ik heb u dat geloof ik vorige keer ook verteld. Maar dat weet ik niet zeker meer. Maar u weet hoe het is. Wij leren uit de Bijbel dat wij verlost zijn van de wet. Zwart ook is. Geen enkel. Wij leven niet onder de wet. Maar u weet dat hier om de hoek lopen er heel wat rond. Die zeggen, nou ja, maar je moet je er wel aan houden. Enzovoorts. En als je daarna vraagt hoe dat dan kan. Dat de Bijbel leert, je bent er vrij van. En hoe men dan toch leert, je moet eronder leven. Dan weten ze gewoonlijk niet hoe de theorie in elkaar steekt. Maar de theorie kan ik u wel vertellen. Men heeft daartoe de wet in twee stukken geknipt. Namelijk de zogenaamde ceremoniële wet. Dat is alles wat met de tempeldienst van doen heeft. En de morele wet, dat zijn al die andere wetten. Al wat er overblijft. En als de Bijbel dus leert dat we vrij zijn van de wet, dan zeggen we, ja, maar dat is de ceremoniële wet. Daar zijn we vrij van. Zodat we niet het loofhuttenfeest hoeven te vieren en de Sabbat hoeven te... Nee, Sabbat wel houden, maar die hebben we aangepast op de eerste dag der week. Want je wil niet te veel opvallen natuurlijk. Nou, en al dat soort dingen weer. Maar de morele wet, daar zou je aan moeten houden. En zo los men het op, men knipt hem in twee stukken. Je vindt die verdeling in alle protestantse leringen in het algemeen. Nee, behalve in dispensationalisme, maar ja, wie heeft daar nog verstand van tegenwoordig? Denk ik wel eens. Dus laat me zitten. Maar dat is het idee. Is het idee. Wij zijn daar, men zegt dan, ja, we zijn wel verlost van de wet, maar alleen van het ceremoniële gedeelte. Maar het morele gedeelte moet men zich aan houden. Maar waarom ben ik dan nog nooit tegengekomen dat men wil dat dit soort economische wetten worden toegepast? Ben ik nog nooit tegengekomen. Of dacht u dat het ceremoniële wet was? Over gij zult geen rente vragen en die van het jubeljaar en dat soort dingen meer. Dus het valt niet onder de ceremoniële wet, dus onder de morele wet. Dus degene die leren dat wij als christenen de wet moeten houden, zouden zich daaraan moeten houden. Maar dat kun je rustig vergeten natuurlijk. Kan ik u ook wel uitleggen hoe dat zit, maar dat klinkt zo cynisch. Nee, dat komt omdat degene die invloedrijk zijn automatisch degene met veel geld. Met bezit. En degene met bezit wil het graag zo houden. Dus zijn geen voorstanders van verandering van deze systemen. Logischerwijze. Ik neem het zo ook niet kwalijk, het interesseert me geen bal. Maar zo zit het in de praktijk, zo werkt het in de praktijk, zuster, ja. Nou goed, maar in de 1000 jaren krijg je dus een totaal andere orde. Met daarbij dus ook een, denk ik, een grotere verantwoordelijkheid voor ieder mens, eigenlijk. Je kunt dan ook niet meer de schuld geven van de omstandigheden aan al die rijken, zal ik maar zeggen. Maximaal 50 jaar geleden, nou ja, maximaal 49 jaar geleden was het in jouw familie net als bij elke andere familie. Iedereen evenveel. Dus ga er maar aan staan. Tientje voor lief, denk ik. Ja. Ben ik al zo oud? Nou goed, allemaal een tientje. Dat was een leuke. Nou goed, maar dat soort dingen staan inderdaad wel te gebeuren, ja. Nou goed, waar ik het vanavond in ieder geval nog even met u over moet hebben, is over hoofdstuk 47 van Ezechiël. En dan bedoel ik het eerste gedeelte van het hoofdstuk. Vanaf vers 1, waar staat, daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis en ziet er vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes naar het oosten. Want het voorste deel van het huis was in het oosten. Leuk, hè? Het voorste deel was in het oosten. Ja, want het is twee keer hetzelfde, hè? Je had ook kunnen vertalen met het oostelijke deel is vooraan. Of is in het voorste, want het is precies hetzelfde. Maar goed, er vloten wateren uit het huis. De tempel dus feitelijk. Van onder de dorpel, dat wil zeggen de deur. Want het voorste deel van het huis was naar het oosten. Het gebouw stond naar het oosten gericht. En dus naar de Olijfberg, als opgang. Of, ja, precies, die kant op. Zoals de tempel in het verleden ook. En de wateren daalden af. Dat doen wateren meestal hoor, trouwens. Afdalen. De wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes van het zuiden des altaars. Voor deze gelegenheid. Ik heb altijd de indruk dat het een afwijking is van het normale patroon, maar laat me zitten. Maar de voorkant naar het oosten, dit oosten, nee, voor u is dit het oosten, zo. En dan staat er naar de rechterzijde, dat wil zeggen langs de zuidelijke kant. Want als het recht uit de dorpel zou stromen naar het oosten, dan zou het altaar meespoelen, want er stond daar min of meer voor. Min of meer, maar in ieder geval in rechte lijn daarvoor. En dus staat er, de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes, van het zuiden des altaars. Ik heb dit soort teksten heb ik nagekeken in de zoveel mogelijk Nederlandse vertalingen. En de formulering is elke keer totaal anders, maar de strekking is altijd gelijk. kwam vanuit de tempel, van onder het dorp, dat is in het midden, en hij boog dan af naar rechts, namelijk naar het zuiden, om zo het altaar te passeren. Maar dat is het idee, hè? Anders zou je weer denken van de stroom dwars door het altaar heen, maar dat is niet zo. Nou goed. En hij bracht mij door de weg van de Noorderpoort. Je zou zeggen, hij moest door de Oosterpoort, want daarheen stroomden de wateren, naar het oosten namelijk. Maar u weet hoe het is, hè? De Oosterpoort was alleen voor de vorst. Dus moest Ezechiël in het visioen een andere poort door, precies, ja. In dit geval de noordelijke, door de weg van de Noorderpoort en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet. Hij moest dus omlopen, als u het zich kunt voorstellen. Nou goed. En wat zag hij daar? Daar zag hij dat de wateren sprongen uit de rechterzijde. Dat is aan de zuidkant dan. Maar het is aan de oostkant van de stad, dat begrijp je toch, hè? Maar niet precies in het midden, maar een beetje verder naar het zuiden toe. Uiteraard. Nou goed. En daar staat hem. Als nu die man naar het oosten uitging, want de wateren vloeiden dus inderdaad naar het oosten, zo was er een meetsnoer in zijn hand en hij mat 1000 ellen. En hij deed mij door de wateren doorgaan en de wateren raakte tot aan de enkelen. Dat is een prachtig lied over. Er zongen die Amerikaanse negerkwartetten altijd, hè? Tot en met het Nederlandse Deep River Quartet. Dat is een heel liedje met gebaren. Weet u, hoe is die tekst toch ook, joh? En dan kwam het tot aan de enkel en daar staan ze te gebaren bij me onder het zingen. En dan kwam het tot aan hier en toen kwam het tot aan het hele skelet wordt genoemd enzovoort. Hè? Ken je het niet? Het is cultuur, hoor. Nou ja. Weet het niet. Ik ken hem niet. Ja, jullie kennen hem wel, maar jullie willen dat niet laten blijken natuurlijk, hè. Nou goed. Maar eerst 1000 ellen, hij deed me door de wateren door en het water reikte tot aan de enkele. Dat wil zeggen, het is ondiep water. En dan toen mat hij nog 1000 ellen en deed me door de wateren doorgaan en de wateren raakte tot aan de knieën. Met andere woorden, het wordt steeds dieper. Na elke eenheid. Nou ja, na elke 1000. Maar 1000 betekent ook gewoon eenheid, hè? Dat weet je, hè. Gewoon, ja. Nou goed. En hij mat nog 1000 en hij deed mij doorgaan en de water raakte tot aan de lenden. Voorts mat hij nog 1000 en het was een beek waar ik niet kon doorgaan. Dat denken wij bij het woord beek nooit natuurlijk, want daar denken we altijd doorheen te kunnen. Maar in de Bijbelse betekenis van de term is het een stroom water gewoon, hè. Maar ik kon er niet doorgaan, want de wateren waren hoge wateren waar men door zwemmen moest. Een beek waar men niet kon doorgaan. Ik heb dat wel eens als argument horen gebruiken, dat dit niet letterlijk kan zijn, omdat het letterlijk onmogelijk is. Dat het water allemaal breder en dieper wordt enzovoorts. Nou ja, het zou wel mogelijk zijn als er bijstromen zijn, heet dat, hè? Weet je wel, er komen uit allerlei andere beekjes en maatjes, dan komt het water allemaal bij elkaar in die één hoofdstroom. Zo begint de Rijn ook maar als een beekje, nou ja, als twee beekjes, voor mijn part. En hij wordt steeds breder en groter en dieper. Dat zou je niet zeggen hier bij Harmelen overigens, maar... Maar u begrijpt het beeld. Men zegt dan letterlijk kan dat niet. Het water wordt meer en meer en meer. Dan zeg ik, wat kan letterlijk niet? Iemand uit de dood opstaan. Zijn die wonderen die in de Bijbel beschreven dan ook niet letterlijk? Want als je dit gebruikt als argument voor dit kan nooit letterlijk bedoeld zijn, omdat het niet kan... Nou ja, doden kunnen ook niet opstaan aan onze maatstaven. Het gebeurde toch. Letterlijk. Dus ik zou niet weten waarom het niet kan. Bovendien heb ik zitten bedenken, het kan heel goed. Je kan, dit bestaat trouwens ook wel, hoor. Dat is dezelfde hoeveelheid water voorbij komt. Eerst is het ondiep, daarna dieper en dieper en dieper. Het enige verschil, broeder, is de stroomsnelheid. En de breedte is ook, kan ook daarmee, dat bepaalt de stroomsnelheid trouwens, maar inderdaad, dus het kan heel goed. Zodat je maar weer ziet dat de gemiddelde theoloog wiskundig niet zeer onderlegd is. Anders was je trouwens nooit theologie gaan studeren, denk ik altijd. Dan kom je niet eens op het idee. Is zo. U weet wel. 1000 is gewoon veel. 144.000 is ook veel. Schade die niemand tellen kan is ook veel, dus het is allemaal evenveel. 144.000 of een schade die niemand tellen kan. Hè? Nou goed. Staaltje wiskunde, denk ik altijd. Nou goed, laat maar buiten beschouwing. Het is natuurlijk helemaal geen arm. Het kan heel goed. En waarom zouden die wateren niet meer kunnen worden? Als olie. Daar gaan we aan een beter voorbeeld dan nog. Dus die olie uit zo'n flesje. Maar schenkt en maar schenkt en maar schenkt. En al die kruiken komen ervan uit zo'n klein flesje. Als dat met olie kan, kan het met water dus ook. En was het met olie letterlijk. Nou, dus met water ook. Ik zou niet weten waarom niet. Hè? Bovendien heb ik laatst een heel verhaal gelezen over hoe water ontstaat. Nou, ook ongeveer uit het niets dus. Ja, nou goed, laat maar zitten. Nee, wat dit uitbeeldt is dat er genoeg is, zal ik maar zeggen. Dit water namelijk, natuurlijk heeft het een typologische betekenis, dat met al die dingen zo. Maar het doet er niet aan af dat het natuurlijk eerst letterlijk waar moet zijn. Maar wat het uitbeeldt is dat er genoeg is, zoals het met die olie die zich vermenigvuldigde ook precies zo was. Daarom is het juist zo'n voor de hand liggend beeld. Zoals het ook was met het manna bijvoorbeeld. Er was altijd genoeg. Of je er weinig nodig had, of veel nodig. Het ging altijd op ook. Er was precies zoveel als je hebben wil. En dat is een schitterende uitbeelding van het woord van God. Als je meer wil, er is meer. Altijd. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor dat leven dat door dat woord verwekt wordt. Eeuwig leven. Er is altijd meer. Sommigen gebruiken maar zo'n klein beetje, of zelfs helemaal niks. Die zeggen, ik heb het. Als je vraagt waar, dan zeg je, dan moet ik even zoeken, maar ik weet dat ik het heb. Want ik heb het toen en toen, oh blijde dag, weet je wel, heb ik het eens gekregen. Maar, hè? En anderen zwelgen erin. Het is een volstrekt Bijbels beeld. Zoveel als je hebben wil. Nou goed. En tegelijkertijd denk ik aan de honing. Waar je niet al te lomp mee moest omgaan. Niet al te ruim ook, niet omdat er niet genoeg was, maar je zou het vooral genieten. Veel honing te eten, mijn zoon, is niet goed. Maar stond het ook alweer, maar nou zoiets van het proeven van de heerlijkheid van dezelfde is eer. Je moet een eer instellen om het te proeven. Nou goed. Maar zo is het met water, zo is het met olie, zo is het met wijn, zo is het met deze rivier ook. Het is een uitbeelding van eeuwig leven, feitelijk. En niet alleen hier, maar het komt natuurlijk op vele plaatsen in de Bijbel voor. Het is natuurlijk toch ook hetzelfde als stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, uit Jesaja 12. En Johannes 7, ja. Wat 7? Nou goed. Daar in de buurt. Het is hetzelfde verhaal. De bron namelijk. Maar het is ook hetzelfde als de honing in de leeuw, hoor. Al was die iets moeilijker, maar dat was ook een raadsel natuurlijk, hè. In de geschiedenis van Simpson. Maar het is altijd hetzelfde verhaal. En daarom levend water. De term zelf is bij ons natuurlijk zo zonder meer bekend. Als uitbeelding van eeuwig leven. Water waarin men van drinken zou. Maar water ook waardoor men meegesleurd zou worden. Dat is ook inderdaad helemaal de bedoeling. Men zou er zich aan overgeven. En dat is wat hier ongetwijfeld wordt uitgebeeld. Dat neemt niet weg dat de beschrijving, de rest van de beschrijving, zodanig is dat je hem heel moeilijk overdrachtelijk kunt nemen, denk ik altijd. Nee, ik denk helemaal niet, maar vooruit. Want lees maar mee. Er staat dan, vers 6, heb gij dit gezien, mensenkind? Nou, hij had het gezien, dat was het dan. En toen voerde hij mij en bracht mij weder tot aan de oever der beek. En als ik wederkeerde, zit, zo was er aan de oever over de beek, oh nee, sorry, zo was er aan de oever der beek zeer veel geboomte van deze en van gene zijde. Dat wil zeggen, aan beide zijden van de rivier was zeer veel geboomte. En misschien wordt het langzamerhand tijd om dan Openbaring 22 er maar even naast te leggen. Voor de goede orde. Daar vinden we ook een visioen, net als in Ezechiël, een visioen. Maar als u mij vraagt, in Openbaring gaat het louter om de overdrachtelijke betekenis, hè? De geestelijke betekenis van het visioen. En daar staat dan in 22 vers 1, en hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens. Hier wordt het meteen verklaard dus ook, hè. Hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar of helder, als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. Want het is maar één troon, Gods en des Lams, hè. De troon van de Heer Jezus Christus, die de openbaring is van het wezen Gods, kwam voort uit de troon. In letterlijke zin heb je natuurlijk een verschil met Ezechiël, want daar vind je die troon niet. Komt van onder de dorpel van de tempel en dan langs het altaar enzovoort. Maar als je het niet al te letterlijk neemt, en dat zou je nooit doen, dan gaat het dus toch om precies hetzelfde. Want waar zetelt de koning, waar zetelt de vorst dan? Toch in die tempel, daar zou de Heer toch wonen. Daar staat toch zijn troon, al hoef je niet meteen letterlijk te denken aan zo'n stoel met vier poten en van die armleuningen en zo'n dak erboven en zo voor als het regent. Begrijp je wel? Dat zijn echt symbolen, pure symbolen. Maar daar gaat het hier niet om natuurlijk. Waar het om gaat is dat die stroom bij de vorst ontspringt. Bij de koning, bij de Heer Jezus Christus. Uit wiens binnenste, maar dat is Jesaja 12. Uit wiens binnenste nou eenmaal die stroom van levend water zal vloeien. Waarvan Johannes dan zegt, dit is dus een beeld van de Heilige Geest. Maar ja, dat is hetzelfde. Het is een beeld dus van eeuwig leven. En dat is wat je hier ook vindt. En dan moet u bij begrijpen dat van oudsher, de stad natuurlijk water nodig had. En het meest ideale is als er in de stad, binnen de stadspoorten, in de stad een bron is, uiteraard. Een levensbron is namelijk het idee. Een levensbron. En zelfs de term water des levens is dan nog niet verkeerd. Want water in de stad van oudsher is altijd van levensbelang geweest. Toch? Ook in Jeruzalem, overigens. Maar goed, daar ga ik maar verder niet op in. Maar het is de bron van leven. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. De bron van leven in dit nieuwe Jeruzalem. En daarmee in het koninkrijk van Christus. Maar dat is wat het uitbeeldt. Of onder het nieuwe verbond, zo je wil. En dus ook voor ons. Want we hebben deel aan zijn koninkrijk. Wij leven onder het nieuwe verbond. En hoe komen wij aan leven? Wat is de bron? De bron is bij de troon Gods, namelijk de troon van het Lam. En via de termen uit de Hebreeënbrief, de troon der genade. En als we tot die troon der genade naderen, volgens de Hebreeënbrief, staat daar een altaar waarvan wij eten, Hebreeën 13. En hier staat, er is een bron waaruit wij drinken. 1 Korinthe 12, om het wat geks te zeggen dan. Wij drinken van diezelfde geest, toch? Nou ja, goed. Dit is algemene Bijbelse beeldspraak. Het zal ons niet moeten ontgaan. Nou goed. Er was dus één rivier. Van water des levens, klares kristal. En daar staat er, en in het midden van haar straat, en op de ene en de andere zijde de rivier, was de boom, kan ook zijn het geboomte hoor. De boom of het geboomte. Dat is een onderscheid wat die klassieke talen nou eenmaal niet maken. Was de boom des levens voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand gevende zijn vrucht. En wat de straat betreft, de straat is het midden en de straat is tegelijkertijd de breedte. U weet wel, de breedte. Dat is wat straat is. Al noemen wij het in het Nederland, noemen wij in straat soms breedte en soms ook wel eens engte. Het nauw namelijk. De straat van Dover, dus de breedte van Dover. Volgens de Fransen is het het nauw van Calais. Maar je weet, Engelsen zijn positiever dan de Fransen. Dus bij de Engelsen is de beker half vol. En bij de Fransen half leeg. Straat van door. Hè? Straat is breedte. Ja. Nou goed. En die is in het midden. Dikwijls is het ook plein. Wat wij plein zouden noemen. Een ruimte namelijk in het midden. Centrale ruimte. En hier staat gewoon, en in het midden van haar straat en op de ene en op de andere zijde der rivier. En daarna zeg ik, en herinnert u zich ook dat wij dit lezen uit pen, mond op het papier van Johannes. En u weet, als je en leest, is het dikwijls namelijk. En als Johannes het schrijft, dan is het bijna altijd namelijk. En hier dus ook. Geboomte des levens, voortbrengende 12 vruchten Van maand tot maand gevende zijn vrucht. Dat is wat lastig als je er 144.000 hebt die ervan moeten eten. En het zijn maar 12 vruchten. Maar dan heb je het dus weer niet goed gelezen. Hè? De idee is gewoon dat normaal gesproken de boom, welke dan ook, maar in één maand des jaars vrucht geeft. En deze doet het hele jaar door. En dus alle 12 maanden. En dat is wat hier staat. Dat zijn niet 12 van die besjes of appeltjes of peertjes of bijen. Of hoe dat maar heet, met een kort ei. Of hoe dat maar heten mag. Maar het wil gewoon zeggen, het ding brengt het hele jaar door vrucht voort. De boom, het geboomte des levens, beeld namelijk volstrekt hetzelfde uit als de stroom van levend water. Er is water genoeg en altijd. Voor iedereen. En er is vrucht genoeg. En dus voedsel genoeg. Altijd voor iedereen. Het hele jaar door. Dat is het idee. Nou ja, en dan voor de meer natuurkundigen onder ons. Die zeggen dan, nou ja, dan heb je dan dus geen seizoenen meer. En dan zeg ik, nou, die bomen kennen het in elk geval niet. Maar het zou ook nog kunnen betekenen dat in de tijd dat het sneeuwt, dat dan die bomen nog steeds vrucht voorbrengen. Toch? Of zou het niet meer sneeuwen? Ja, ik bedoel, je moet nooit voorbarig naar conclusies jumpen, heet zoiets, in het Engels. Want er zijn al wat situaties te bedenken die deze situatie gewoon mogelijk maken. Of die seizoenen er zijn in de duizend jaren, dat weet ik niet, maar die bomen hebben er in elk geval geen last van. En verder weet ik het niet, omdat ik het niet lees. Ik acht de kans groot dat ze er niet zijn, overigens. Waarom ook? Hè? Maar of het zo is, dan moet ik het zwart op wit in de Bijbel lezen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dus dat weet ik niet echt, hè. Maar ik acht de kans groot dat ze er niet zijn. Omdat die seizoenen natuurlijk toch een uitbeelding zijn van de vergankelijkheid van de wereld enzovoorts. Maar ja, de duizend jaren. Nou ja, het koninkrijk is onvergankelijk. Maar de duizend jaren gaan ook voorbij, hè. Ik bedoel, het is nooit zo'n sterk argument. Er is reden om aan te nemen dat in de eerste tijd van de heilsgeschiedenis, dat wil zeggen tot aan de vloed van Noach, er geen seizoenen waren. Wat dat betekent? Nou, dat astronomisch gezien pas sinds die tijd de aarde scheef staat ten opzichte van de baan van de zon, om in traditionele astronomische termen te blijven spreken. En minder traditioneel betekent dat pas vanaf de zonvloed de baan van de zon in de aarde niet meer parallel loopt aan de evenaar. En dat niet alleen, maar dat die bovendien een beetje op en neer gaat, zo naar het noorden, dan is zomer bij ons en dan weer naar het zuiden, zakt de spiraaltjes zo in. Kan je je voorstellen in die ballon? Ik hoop het niet, laten we het maar gewoon mystiek houden, weet je. Maar het is wel voor te stellen. Maar hoe dat ook zij, ik weet het niet. En als het zo is, dan krijg je een mooie symmetrie in de heilsgeschiedenis. Omdat in de eerste bedeling en in de laatste, om zo te zeggen. Want nou zeg ik het te ruw eigenlijk, te onnauwkeurig. Maar in traditioneel jargon, dat in de eerste bedeling, er waren er geen seizoenen, in de laatste zullen ze er ook niet meer zijn. Misschien. Zou kunnen. Maar ik weet het niet. Maar in elk geval deze boom des levens, dit geboomte des levens, is natuurlijk net als die rivier gewoon een beeld van Christus. Het is die boom uit dat kan ook, de boom des levens is het dan. Natuurlijk, de boom des levens, het geboomte des levens, de boom des levens uit een hof. Uit de tuin, die per slot ook een beeld was van het koninkrijk. En Adam een beeld van de Heer Jezus Christus die de hof zou bouwen en bewaren. Nou ja, er ging wat mis, maar ik zeg, het is ook typologie. Toch? Die boom des levens is dat. Maar daarna wil ik zeggen, die boom is natuurlijk ook gewoon die van Psalm 1. Hè? Die boom, geplant aan waterbeken. Weet je ineens wat die waterbeken zijn? Weet u wanneer water trouwens een beek heette in de Bijbel? Als het aangelegd is, in tegenstelling tot bij ons, want beken zijn bij ons natuurlijke stroompjes. Maar in de Bijbel is een beek een kanaal, een grach, een Utrecht, of niet? Ja, maar in ieder geval Een door mensen aangelegd, kunstmatig aangelegd kanaal. En dit heet dus een beek hier, deze stroom, omdat die aangelegd is. En de boom geplant aan waterbeken wil zeggen, het water is aangelegd en de boom ook. Geplant aan water, hij is daar neergezet. Maar goed, beide beelden de Heer Jezus Christus uit natuurlijk. Al wat hij doet zal wel gelukken, en hoe het maar heten mag, in Psalm 1. Zie? Maar het gaat inderdaad om eeuwige dingen. Om eeuwig leven, dus in de praktijk. En verder zeggen we natuurlijk, nou ja, waar zo'n stroom is, daar groeien altijd bomen aan de oever. Die doen het over het algemeen goed. Grote bomen hebben veel water nodig en dat soort dingen. En dat is natuurlijk ook zo, het is een volstrekt natuurlijk plaatje. Maar ook in de natuur is het een uitbeelding van precies hetzelfde. Al geven die bomen bij ons niet 12 maanden per jaar vrucht. Maar het is wel hetzelfde beeld hoor. In de natuur vind je dit soort dingen ook overal terug. Nou goed. En dan staat er, en de, van maand tot maand zijn er vrucht. Gaat continu door. Het is net zoiets als die staf van Aaron, weet u nog. Dat ding was ook niet dood te krijgen, denk ik dan altijd, maar als ik het snel moet zeggen. Er was die stok, die had al lang dood moeten zijn, maar niettemin van de ene dag op de andere bloeide hij. Toch? Kwam alsnog tot leven. Ja, zuster, ik ben me nadenken hoe ik het vertellen moet. Hij bloeide als een amandelboom. En we kennen zo'n ding, die stond een meter verderop. In diezelfde tabernakel. De menorah. En aan de menorah had je knoppen, bloemen en noten. De vertalers zijn erin gestikt. Die hebben waarschijnlijk dat niet helemaal doorgehad. En dus in de vertaling lees je wat rare dingen. Ik weet niet meer wat het is ook. Dat ben ik al lang vergeten. Sindsdien. Maar knoppen, bloemen en noten. Dat wil zeggen, je vindt de boom in alle stadia van zijn, van de seizoenen, om zo te zeggen, van de cyclus. Tegelijkertijd. Dus aan de ene tak zit nog een knop en de andere zit al een noot. En weer een ander zit een bloem. Dat zijn de drie stadia. Maar je vindt ze continu. En dat betekent dus dat de uitbeelding is van een boom die altijd vrucht voortbrengt. Of het met die staf zo was, weet ik trouwens niet. Maar met de menorah in elk geval wel, de gouden kandelaar. En beide waren amandelbomen, eigenlijk, hè? Uitbeeldingen daarvan. In tegenstelling tot de meiboom van Jozef en Arimathea, ja. De Holy Thorn. Maar goed, maar daar heb ik ook wel eens foto's van gezien, trouwens. Hè? Ja, nou vertrouw ik foto's nooit, moet ik eerlijk zeggen. Want de foto's die ik gezien heb, waren tamelijk officiële foto's. U weet wel, van de Holy Thorn uit Glastonbury. Zo rond kerst. En dan zie je inderdaad knoppen, bloemen en vruchtbesjes zie je eraan. Zodat die op dat tijdstip ook in alle stadia tegelijk verkeert. Dus er is wel wat mee, denk ik dan altijd. Maar vooruit, daar gaat het nou ook verder niet om. Waar het nog om gaat is openbaring 22 vers 2, waar dan vervolgens staat, en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En ik moet altijd een beetje grijnzen als ik de commentaren erop hoor, want er is altijd voor iemand die meteen roept, dus dan zijn ze nog ziek. Dan denk ik, nou kun je zien hoe je meteen tot een verkeerde conclusie kunt springen, jumpen. Want dat betekent het vers uiteraard niet. Wat het vers betekent, is dat ze dus niet ziek zijn. Omdat de bladeren tot genezing zijn der heidenen. Daarom zijn ze niet ziek.
Hè? Ze waren, dat is eerder gebeurd, ze waren tot
genezing. Johannes doet gewoon verslag van wat hij gezien heeft. En hij zegt over wat hij zag verleden tijd, zij waren tot genezing der heidenen. En daarna, zolang ze er zijn, zijn ze tot genezing der heidenen. En als je zegt, maar dan zijn de heidenen toch eventueel ziek, dan zeg je, ja, eventueel wel. Dat is ook zo, maar dat betekent het vers niet, het vers betekent het tegenovergestelde. Dat betekent dat degenen die ziek waren in die stad genezen worden dan wel genezen zijn. En daarna zeg ik, nou ja, zo moeilijk is het uiteindelijk ook niet. Als je tenminste niet vooroordelen hoeft te verdedigen. Want die stad hier met die stroom en met die boom is een uitbeelding van het nieuwe verbond. En daarmee van het koninkrijk van Christus. Nu nog verborgen in de hemel, maar straks daalt het Jeruzalem met stroom en geboomte en al naar de aarde. De openbaring van zijn koninkrijk en het nieuwe verbond overigens. Voor zover dat wat anders is. Op aarde. En inderdaad ook in onze dagen vindt men bij die boom genezing. Dat is moeilijk zo. En hoezo de bladeren? Nou ja, dat zijn we ook vergeten. Bovendien, het is occult. Mag niet, zeker niet in evangelische kring. Maar bladeren van allerlei bloemen en planten en bomen werden van oudsher altijd gebruikt. Als recept voor tegen. Allerlei ziekten en kwalen en toestanden, ongesteldheden en hoe dat allemaal maar heten mag. En hoe het nou precies is, tegenwoordig doen ze dat geloof ik nauwelijks meer, want tegenwoordig moet alles chemisch bereid worden. Ik weet niet waarom. Ik heb het altijd wat belachelijk gevonden. Maar in de natuur vind je nou helemaal geneesmiddelen. En wat hier staat is gewoon natuurlijk, deze bladeren hebben geneeskrachtige werking. Waarom nou niet? En hele goeie. Want wat de boom uitbeeldt is eeuwig leven. Hij geeft leven, net als die water. Hij geeft leven. Sterft de mens dan niet meer? Nee, wie die stad inkomt, sterft niet meer. Eeuwig leven. En dan heb ik het niet over eventueel letterlijk die dingen. Want daar gaat het echt niet over. Ook als ze er werkelijk zouden zijn. Zelfs als er letterlijk zo'n stroom is. En als er letterlijk die bomen staan. En als ze letterlijk zijn tot genezing der heidenen. Dan heb ik nog niet het idee dat je per se daar naartoe moet als je ziek wordt. Of daar vandaan bladeren moet hebben om genezen te worden. Of iets dergelijks. Het gaat om de symbolische betekenis ervan. Dan kan het letterlijk werken. Best wel. Maar dat is uiteindelijk van minder belang, en voor ons zeker. Bovendien, zo'n letterlijke stroom en zo'n letterlijke boom des levens bestaat in onze dagen toch niet. Niettemin, wij wonen in ditzelfde Jeruzalem, in deze stad die hier beschreven wordt. Dus te zeggen dat het letterlijk is, wordt toch een beetje moeilijk. Wij zijn toch burgers van dat Jeruzalem dat boven is? Wij zijn toch toegevoegd aan die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven, de ontastelijke berg, het hemels Jeruzalem, uit respectievelijk gelaten 4 in Hebreeën 12. Geen enkel probleem. En in de toekomst zullen wij toch met stad en al, koninkrijk en al dus, zullen wij toch geopenbaard worden aan Israël en de volkeren, en dus uit de hemel nederdalen naar de aarde, want dat is waar het echt over gaat. Zie. Moeilijker is dat niet. En daarna staat er nog weer, en geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. Nee, inderdaad. Omdat daar is geen dood en geen rouw meer. Maar dat stond al een hoofdstuk eerder hoor. Er stond in vers 4, God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dan roept men altijd meteen, dus huilen ze toch. En dan zeg ik, ja, natuurlijk, ja. Maar dat betekent het dus niet, hè. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ze zijn er niet meer. En de dood zal niet meer zijn. En dus ook geen rouw en ook geen gekrijt. En dus ook geen huilen en geen tranen. Ja, letterlijk misschien wel, want je krijgt misschien een vlieg in je oog. Hoewel, of er vliegen zijn, weet ik ook niet. Maar ik begrijp toch waar het over gaat. Mensen redeneren vaak zo oppervlakkig over dit soort dingen. Hij zal de tranen van hun ogen afwissen. Dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. In het koninkrijk, ook vandaag, is dat zo. Toch? We hebben toch eeuwig leven? Dan is er toch geen dood meer? En voor zover er wat sterft, om ons en misschien in ons en aan onszelf, betreft het niet dat wat in het koninkrijk thuis hoort. Toch? Maar goed. En daarna moet ik terugslaan natuurlijk naar Ezechiël, want in Ezechiël vinden we natuurlijk toch ik denk primair beschrijving van de letterlijke situatie. Namelijk, die stad met een tempel en een letterlijke stroom. Maar het beeld hetzelfde uit. En of Johannes het nou ziet in een visioen, het is puur overdrachtelijk en niemand anders kan het zien. Of Ezechiël ziet het in een visioen van iets wat in de toekomst zal zijn, Voor de symboliek maakt het geen enkel verschil. En daar gaat het maar om, hè? En dus, vers 7 waren wij van hoofdstuk 47. Als ik wederkeren ziet, zo was er aan de oever der beek zeer veel geboomte van deze en van gene zijde. Aan beide zijden. Dat wil zeggen, het geboomte, dat stond daar omdat het water trok uit de beek. En daar gaat het maar om. Een geboomte eigenlijk is een beeld van Christus in de eerste plaats. Daarna van allen die het leven van Christus hebben en dus net zo goed van de gemeente. Want in tweede instantie is ook Psalm 1 natuurlijk net zo goed op u en mij van toepassing. Voor zover wij niet zitten op het gestoelte der spotters en wandelen in de raad der goddelozen. Dat niet doen, die drie dingen die er aan begin staan. Dan zal al wat wij doen zal wel gelukken. Zal wel gelukken. Nee, zal wel gelukken. Nou goed. Maar dan laten we het eerst bij. Want het is eerst weer tijd voor de pauze. Reeds. En dan gaan we nog even naar Ezechiël 47. Waar wij terecht waren bij vers 8. Toen zeide hij tot mij, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea. Weet iemand waar het achterste Galilea ligt, overigens? Het voorste Galilea. Of is dat dan oostelijk Galilea, als het voorste is? Huh? Ja, denk je van wel. Goed, ik denk het niet. Ik denk dat het helemaal niet Galilea is. Maar dat kun je niet zien. Ik denk dat er wat misverstanden zijn over het vers namelijk. En ook over het volgende vers. Je komt er ook nooit uit hoor, als je dit leest. Tenminste, ik niet, dus ik denk de meeste van u ook niet. Ja. Zuster, daar gaan we dan. Deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen zij in de zee. De vraag is, welke zee? Die van Galilea dan dus. Het meer van Galilea dan toch, hè? Maar dat is niet zo. Want er staat... Is iemand met een nieuwe vertaling? En we gaan... Ja, oh, kom ik zo op. En er staat een... Daarna komen zij in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond... Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt overal waarheen er een der twee beken zal komen, leven zal en daar zal veel vis zijn, enzovoorts. En daarna worden in vers 10 genoemd Engedi en Eglaim, enzovoorts. En dat zijn plaatsen aan de Dode Zee, zodat men vervolgens uitgevonden heeft dat het gaat om twee stromen. De een naar Galilea, naar het noorden dus, en de andere... Ja, stroomopwaarts, broeder. Precies, dat heb je gauw bedacht. Maar alles moet kunnen natuurlijk, hè. Wonderen, geen probleem. En de andere naar het zuiden, namelijk naar de Dode Zee, is dan de gedachte. Maar ik moet u zeggen, dat probleem komt u alleen tegen in de Statenvertaling. Daarnaast helemaal nergens. En dat is ook geen probleem. Het probleem is erin gelegen waarschijnlijk... dat men in vers 8 vertaalt met Galilea. Daardoor kom je in de problemen namelijk. Ik houd het erop dat er gewoon staat... deze wateren vlieden uit naar het oosten, voorste, oosten. En dan landstreek. Want Galilea wordt vertaald met landstreek. Als je het precies wil weten... Maar dat is een kwestie van Hebreeuws. Het gaat om een landstreek in de zin van een vlakte, zo wil men het ook wel vertalen, maar dat staat erachter, hè? Dalen af in het vlakke veld. Dat kan nog hetzelfde zijn, hè? Vlieten uit naar het voorste Galilea. Namelijk dalen af in het vlakke veld. Dat kan heel goed, want Galilea heeft de betekenis van een bol of een kom. Dan is hij hol, dus. Dus een dal, een laagte waarin het uitkomt. En dat Galilea ook de naam heeft voor een streek en daarna voor het meer van Galilea. Want ja, dat kan nog wel wezen. Maar er zijn ook landstreken in Nederland die zo heten. De Streek. Waar ligt het ook alweer?
Ik heb daar een boven geleden.
Nou, je kan er van alles van maken, maar ik denk dat Galilea er helemaal niet hoeft te staan. En ik ben eerlijk gezegd geen enkele Nederlandse vertaling tegengekomen. Ik heb er hiernaast 6 of 7 heb ik er gecheckt. Er zijn er nog een paar, maar die heb ik niet meer gezien. Omdat je sowieso niet serieus neemt. Maar daar komt de term Galilea helemaal niet voor. Dat wil zeggen, men vertaalt de uitdrukking gewoon met, niet voorste Galilea, maar de oostelijke landstreek. Dat oostelijke holt, het dal, oostelijk van Jeruzalem. Daar loopt alles bovendien naar beneden. Tot pak een beetje een meter of 400 beneden de zeespiegel van de Middellandse Zee. Wel te verstaan? Hebben die nog? Dat is een holte. U weet, Galilea, Golgolet, Golgotha, zijn woorden die hebben met een schedel, maar in werkelijkheid een bol, is het idee. Rond. Maar het kan ook hol zijn. En in die zin wordt het opgevat als landstreek. Ook Galilea, overigens. Een gebied tussen de heuvels waarin men woont. En in het bijzonder het meer die punt tussen de heuvels, de bergen van Galilea. Enzovoort. Het is het omgekeerde van Golgotha, dus eigenlijk, populair gezegd, de schedel. Maar de schedel, sommige mensen gebruiken de schedel om uit te drinken. Hè? Nou ja. Hè? Bij jullie ook in de. En dan
wat? Niet meer.
Niet meer. Maar jullie verkopen die dingen nog wel, begrijp ik. Goed. Nou ja. Maar niks Galilea, dus het gaat gewoon naar het oosten en ze dalen af, namelijk in het vlakke veld, dat wil zeggen de vlakte daar beneden, achter Jeruzalem, oosten van Jeruzalem, dan kom je in het Jordaandal, die brede vlakte. De vlakke velden van Moab heet het ook, maar dan ben je aan de overkant van de Jordaan. Met die vlakte is dat bij Jericho, zal ik maar zeggen dan, hè. En daar loopt het water uiteraard af, zo ver mogelijk naar beneden en dus naar de Dode Zee. Daarna komen zij in de zee. In de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Dat is zinnig, want die wateren van de Dode Zee zijn niet gezond. Behalve voor de dames, want het schijnt dat ze 10 jaar jonger worden als ze in het zwemmen.
Hij is rijk.
Hè?
Hij is rijk.
Ja. Oh, hij is rijk. Ja, ja. Rijk aan mineralen enzovoort. Hè? Je huid trekt strak van. En de dames vinden dat een prettig gevoel. Maar. Word je dat 10 jaar jonger? Ga jij er maar 2 keer in, Marie? Nou goed. Vers 9. Ja, het. Daar staat een microfoon aan, dus ik kan de echte naam niet noemen. Maar. Want het was historisch. Nou goed. Vers 9. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt overal waarheen een der 2 beken staat hier. Andere vertalingen hebben gewoon stromen. Beken. Ja, het woord staat in het meervoud, stromen. Maar wat wij met beek vertalen is een stroom, een aangelegde stroom. En als het meervoud wordt, ja, dan, wij tellen dan meteen 2 beken. Maar als je vertaalt met een waterstroom, ja, 1 waterstroom kan ook gewoon zijn stromen. Begrijp je wel? Dan is het hoeveelheid water. In het meervoud, er verandert niks mee. De stroom, de stromen, enzovoort. Stromen van levend water. Is er dan meer dan 1 stroom van levend water? Nee. En zo is het hier ook. Dus overal waarheen de stromen zullen komen, dat staat er dus. En check het maar na, kijk het maar na in andere vertalingen, zult u het zien, dat is echt zo. Waarin de stromen zullen komen. 2 staat er helemaal niet. En een meervoud kan eventueel gelezen worden als een tweevoudsvorm. En dan krijg je er 2. Maar ik moet u zeggen dat in de Masoretische tekst, daar staan die klinkertekens eronder. En dan zeg maar, zie je wel, er staat dat het er 2 zijn. Maar in de oorspronkelijke tekst, alleen die medeklinkers dus, daar kun je dat absoluut niet zien hoor. Dat is een kwestie van interpretatie, of je er 2 van maakt of gewoon meer. Dan 2. Nou goed, dat is ingewikkeld, maar kijk maar gewoon in hoe andere vertalingen dat hebben, dan ziet u hoe het daar staat. Overal waarheen de stromen zullen komen, dat zal levend zijn. En er zal zeer veel vis zijn. Voor de zee van Galilea betekent dat niks, want het is al zo. Maar voor de Dode Zee betekent dat natuurlijk veel, want daar is geen leven in. Hè? Omdat deze wateren erheen zullen gekomen zijn en zij zullen gezond worden. En het zal leven, alles waarheen deze beek zal komen. Zodat het oude wonder zich herhaalt, het water van Mara wordt alsnog gezond. Dat is heel aardig, want de Dode Zee is natuurlijk toch gewoon een beeld van de wet, hoor. Maar goed, dat kan ik nou zo gauw niet allemaal uitleggen hoe dat dan zit en waarom dat dan zo is. Maar de Dode Zee is gewoon een beeld van de wet. En de Galilea is het nieuwe verbond eigenlijk. Ja, natuurlijk, het water dat eerst via de Jordaan afdaalt. Want Jordaan betekent afdalen, hè? Ja, dat. Afdalen. Nou goed, water dat afdaalt vanuit de bron komt eerst in het meer van Galilea. Daar is leven, enzovoorts. En daarna daalt het nog verder af en komt het uiteindelijk in de Dode Zee. Daar is alles dood. Maar het is ook inderdaad zo dat de wet, het oude verbond, een afschaduwing is, een verlaging is als het ware. Een projectie is naar beneden toe, als het ware, van het nieuwe verbond. Ja. Maar het nieuwe verbond, daar gaat het om. Het oude verbond niet. Die begrijp je toch, hè? Maar ja, het woord van God is nou eenmaal of bediening des levens, of ten leven, of des doods. Het is een van de twee. Het is of links of rechts. Of het is van binnen beschreven, of het is van buiten beschreven. Ik bedoel, hoe zeg je zoiets, hè? Nou ja, het is altijd diezelfde symboliek. Je wordt of door het woord Gods veroordeeld, of je ontvangt door het woord Gods leven. Het zijn twee mogelijkheden. En het leven wordt uitgebeeld in de zee van Galilea, waar dus inderdaad de Heer woonde, waar al die discipelen vandaan kwamen, enzovoorts. Om dan nog niet eens te spreken over het echte Galilea der heidenen. Hè? Dat moet dus ook laag en vlak land geweest zijn, verhoudingswijs. En dat klopt ook, want het is bij de monding van de Europese rivieren. Het lage land, de delta's, hier in West-Europa. Het land der Kelten, Galliërs in andere taal. Galileërs, in nog een andere taal. Maar goed, daar zal ik het nou verder niet over hebben. Maar het wonder is natuurlijk dat uiteindelijk de bediening des doods een bediening van leven wordt. Wat onder andere hier wordt uitgebeeld, is hoe alsnog leven komt in bijvoorbeeld het Joodse volk. En hoe de wet levend gemaakt wordt. Maar eigenlijk hoe het nieuwe verbond in werking treedt. Hè? En dat gaat gepaard inderdaad met dit wonder. De Dode Zee heet niet voor niks Dode Zee. Het is de dood. Het is ook het laagste punt op aarde. Het is wel een zee, maar je kan toch zeggen, het is het laagste punt op aarde. Maar daarmee juist en vooral een uitbeelding van het dodenrijk. Niettemin, er is leven. Er komt leven, alsnog. Nou goed, en dan staat er... Er zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn. En ze zullen gezond worden en het zal leven alles waarheen deze beek zal komen. Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan, van Engedi aan tot Eneglim toe. Dat wil zeggen, langs de oevers van de Dode Zee. Daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Kortom, vissersdorp aan de oever van de Dode Zee. Haar vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de Grote Zee. Dat wil zeggen, er zullen dezelfde soort vissen in voorkomen als in de Grote Zee. En de Grote Zee is de Middellandse Zee in de Bijbel. Zeer menigvuldig. Erg veel dus. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen, bepaalde ondiepe plaatsen, streken aan de oever, waar dus helemaal geen stroming is, kennelijk, die zullen niet gezond worden, zij zijn tot zout overgegeven. Op de gebruikelijke wijze. Want ja, het blijft natuurlijk ook, zeker in de dagen van de 1000 jaren zo, dat mensen niet tot geloof komen. En misschien wel zich stellen onder de wet, maar niet geloven in de Heer Jezus Christus, om zo te zeggen. Dus ook niet wel geboren zijn, maar niet wedergeboren zijn. En dat is wat hier dus nog steeds wordt uitgebeeld. Maar dat is niet meer zo sterk het geval als in onze dagen, daar gaat het maar om. En dus die wateren worden levend. Hoe dat dan kan en waar dan dat water blijft, dat weet ik ook niet. Je kunt natuurlijk zeggen, nou ja, als er maar voldoende water instroomt, dan verdunt die zoutoplossing wel. Maar ik denk niet dat je het zo redt, dus, hè? Met zo'n verklaring. Maar hoe het dan wel gaat, weet ik ook niet. Misschien stroomt hij aan de andere kant wel over, weet je veel. Als er genoeg instroomt, dan gebeurt het wel. Nee, naar de Middellandse Zee, dan moet eerst het waterpeil minstens 400 meter omhoog gaan. En dat lijkt me toch wel erg veel, hoor. En dan heb je Engedi ook niet meer, trouwens. Dat ligt dan ook ergens een paar honderd meter onder water. Dus het wordt snorkelen daar voor die vissers. Maar net te drogen kan je daar dan ook niet meer. Ja, ja, of het er daaruit komt, dat weet ik niet. Zo goed ken ik de situatie niet. Maar goed. Ja, dan moet het weer omhoog, ja. Ja, want van de andere kant stroomt water eventueel ook in de Dode Zee. Die beek, hoe heet die? Araba of zoiets, hè? Ja, maar daar ben je al een stuk hoger weer, hoor. Ben je al die 400 meter weer omhoog gekropen inmiddels. Het water stroomt vanaf het noorden de Dode Zee, maar vanaf het zuiden ook. Dus hoe je het weg wil krijgen en er doorheen wil laten lopen, is mijn raad. Misschien moeten we de stop eruit trekken gewoon. Het is altijd een oplossing te bedenken.
Maar dat duizend jaar. Ik ben zelf natuurlijk als de Heer Jezus stopt door het werk. Dan zou er een kloof ontstaan.
Ja.
Je weet op een gegeven moment waar dat soms helemaal in.
Nou, in ieder geval, dit water gaat in elk geval naar de Dode Zee. Ja. Moet wel heel gek zijn als het niet zo is namelijk. Zakt gewoon het laagste punt in de buurt. Het is vanzelfsprekende dode. Dus, en zo staat het er ook. Maar dat, ja natuurlijk. Ja, ja goed. Waar het dan uiteindelijk blijft en waar het heen stroomt. Ja, inderdaad, het hele land zou schudden en golven en sidderen. En hoe het maar beschreven staat. Grote aardbevingen, dus de geografie van het land zal ook wel veranderen. Bovendien, waar ik ook niks over zeggen kan. Bovendien, heel die beschrijving van het land hier, ook in het volgende hoofdstuk, past heel moeilijk op de huidige situatie. Zeker de beschrijving van Jeruzalem, tempel en omgeving. Dat past niet op de huidige situatie. Ik zou het echt niet weten. Maar zuster, je hebt gelijk als je zegt, maar als je vanuit het tegenwoordige Jeruzalem kijkt en dan vanaf de Tempelberg, waar die tempel zou moeten staan, en dan naar het oosten, dan zou het water dwars door diezelfde kloof lopen die ontstaan is bij de komst van Christus en tent van de 70ste week. Ja, kan best. Kan best. Dan zegt hij, misschien reikt het dan ook wel tot Azal. Dan zeg ik, ja, dat doet het nu ook. Want de route vanuit Jeruzalem naar... Nou, Petra loopt voor het ver uit de grootste gedeelte, loopt in ieder geval langs de Dode Zee naar het zuiden. En dan de Dode Zee voorbij, door die Wadi Araba, nou weet ik het ineens meer, Wadi Araba. En dan krijg je ineens aan je linkerhand, dat je omhoog kunt, het gebergte van Petra in, zal ik maar zeggen. Dat is de route. En vanaf de berg Hor keken wij gewoon dus inderdaad op de Wadi Araba, hè, ten zuiden van de Dode Zee. Dat dal is dat. Nou goed. Maar dat de geografische een en ander verandert, dat is ook duidelijk, dus wat mij betreft alles kan. Maar niettemin mag het naar onze maatstaven een wonder heten dat inderdaad die Dode Zee leven zal bevatten. Maar het illustreert natuurlijk de levenskracht van deze bron, ontspringend bij de tempel. Daar gaat het om. Dus is er dan toch maar één rivier in plaats van twee, dan zeg ik, nou, dat staat nog te bezien. Maar het idee dat er één naar het noorden loopt en de ander naar het zuiden, dat wordt ontleend aan dit schriftgedeelte en dat is gewoon niet haalbaar. Dat is niet het idee. Over het noorden wordt verder niet gesproken. En ik houd het erop dat Galilea, het noemen van Galilea hier, nogal ten onrecht is. U weet wel, dat is het probleem altijd van vertalers. Is iets een plaatsnaam of is het gewoon een woord en moet je het vertalen? En dat probleem doet zich hier dus ook voor. En ik denk dat je deze vertalen moet. En voor de goede orde, het laatste woord van dit Bijbelboek hadden ze wat mij betreft mogen vertalen. Nee, is vertaald, maar hadden ze wat mij betreft mogen laten staan. En als dat is... Het is een naam, de plaats en de stad. Hey, de Heer is al daar, Jehovah, nog iets. Ben ik vergeten. Maar het is een naam, dan zou je hem niet moeten vertalen. Maar het is altijd het probleem van de vertalers, en zeker in de Statenvertaling blijkt dat een probleem te zijn. Maar even over die rivier nog steeds. In Jesaja 12 wordt gesproken, dat is dit schriftgedeelte waar staat, de stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat wil zeggen, er staat er letterlijk niet zo, maar zo wordt het in Johannes geïnterpreteerd, in Johannes 7, later. Maar er staat in vers 3, en gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Dan zegt men, dan zijn er dus twee. Dan zeg ik, heb je weer een probleem, want twee stromen is nog daar aan toe, maar hier zijn dan twee fonteinen minstens. Dan zouden er twee letterlijke bronnen moeten zijn, en dat lijkt me niet het geval. Fonteinen is trouwens, als u mij vraagt, hier geen rekenkundig meervoud. Maar het is meervoud om aan te geven dat het een heel grote, brede, sterke bron is. Dat soort meervoud kennen we in het Nederlands nauwelijks meer, maar het is heel legitiem hoor, verhaalster. Nou goed, had dus net zo goed kunnen staan uit de grote fontein des heils. Kan trouwens niet missen, want er is maar één bron voor het heil. Het is Johannes 7 waar deze stromen van levend water zullen uit zijn, ik bedoel mijn, binnenste vloeien, maar uit deze bron. Hij is die bron namelijk. En dus kom tot mij en drink en neem van het levende water, is dan de gedachte. Maar dat er meerdere stromen bronnen zou zijn, kun je dus ook niet ontlenen aan Jesaja 12. Dan hebben we daarnaast, ik geloof nog in Jesaja toch? Nou in elk geval, we hebben nog Joël 3. Je hebt meer van dit soort schriftplaatsen waarover die bron gesproken wordt, maar daarbij denk je toch niet meteen aan letterlijke bron. Maar Joël 3 wellicht wel. Ja. Waar het gaat over het Messiaanse Rijk op aarde, dat blijkt in ieder geval uit vers 17, waar staat van Joël 3, gij lieden zult weten dat ik de Heer uw God ben, wonende op Sion, de berg mijner heiligheid, en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. Dan ben je in de tijd waarover ook Ezechiël spreekt dus. En dan, vers 18, en het zal te dien dagen geschieden dat de bergen van zoete wijn zullen druipen, dat geloof je toch ook niet letterlijk natuurlijk, hè? Want voor de druivensap tot wijn omgezet is, is het al lang niet meer op de berg. Toch? Maar het is beeldspraak, prachtige beeldspraak. Dus lyrisch, hè? Nou goed, het zal te dien dagen geschieden dat de bergen van zoete wijn zullen druipen en de heuvelen van melk vlieten en alle stromen van Juda vol van water gaan. Want die, ik weet niet, als u er geweest bent, heb je gezien dat ze allemaal leeg staan, hè? De Bekrit wel eens gezien? Een diepe ravijn, maar water, vergeet het maar rustig. Nou, om van de sik maar te zwijgen, maar dat is ook niet in Juda natuurlijk. En er zal een fontein uit het huis des Heren uitgaan, daar heb je hem. Er zal een fontein uit het huis des Heren uitgaan en zal het dal van Sittim bewateren. Zo komt men erbij om Sittim op een kaart te schrijven, oostelijk van Jeruzalem. Want het water zal toch naar het oosten vlieten, dan moet Sittim ergens, hè? En dan heb je dus een slechte kaart, hè, als dat erop staat. Omdat men dit helemaal niet weet, hè. Maar goed. Ik meen niet, een fontein dus, een letterlijke fontein. Natuurlijk kan je dat overdrachtelijk nemen, maar het gaat erom dat het in de eerste plaats hier gewoon letterlijk waar is. En zo wordt het in Ezechiël dan ook beschreven. Daarnaast zou ik moeten noemen Zacharia 14. Waarin het einde van de 70ste week beschreven wordt. Inclusief de verschijning van de Heer op de Olijfberg in de bekende vers 4. Inclusief het scheuren van de olijfberg. Daar ben je toch met heel letterlijke dingen bezig, lijkt mij. Inclusief de vallei mijner bergen, vers 5, die leidt tot Azal. Vandaar dat op die slechte kaart waar ik het net over had, in de buurt van Sittim ook Azal gelokaliseerd wordt. En op de oostelijke helling van de olijfberg, daar is nog wat ruimte, dus dat puntje, schrijft ze bij, Sittim nog een puntje, Azal. En daarna denk ik, ah, het zal wel. Maar, want Azal is natuurlijk gewoon Petra, hè? De gereserveerde plaats. Wat mij betreft had men hier de term best wel mogen vertalen. Een plaats haar van God bereid, uit Openbaring 12. Maar goed, deze zal reiken tot Azal en gij zult vlieden enzovoorts. En dan nog wat zogenaamde natuurverschijnselen in vers 7. Het zal één dag zijn, de Heer bekend. Het zal nog dag, nog nacht zijn. Het zal geschieden in tijden des avonds dat het licht zal wezen. Het blijft licht. Vooral in de tijd dat men moet vluchten. Waarom ook niet? Toen Israël in de tijd naar de woestijn moest of zo, toen bleef het ook gewoon licht. Nou, ongewoon, maar het bleef licht. Nee, ik heb het over de heerlijkheid des Heeren, de Shechina, dan wel de wolkolom. De vuurkolom dus, bij gelegenheid. Ja, waarom niet? En dat is wat hier beschreven wordt. Maar dan vers 8. Ook zal het in die dagen geschieden, want het gaat over de dag des Heeren. En dat is niet een datum op onze kalender. Het is ook niet een dag van 24 uur dus. De dag des Heeren slaat in ieder geval op de totale zesde bedeling. Nou ja, strikt genomen voor Israël dan, hè. Dat wil zeggen vanaf het eind van de 70ste week. In elk geval tot aan de 1000 jaar. Maar in theorie is er geen enkel bezwaar tegen om die dag des Heeren, om de term van toepassing te brengen, op de hele periode vanaf het eind van de 70ste week tot aan de jongste dag aan toe. De term betekent immers het oordeel des Heeren. En die zal oordelen niet alleen in die 33 jaren van zijn wederkomst, om zo te zeggen, maar tot aan de jongste dag aan toe. Want oordelen wil ook gewoon zeggen regeren, met kracht enzovoorts. Er zitten eventueel dus 1000 jaren bij in. Maar het is in hoge mate theoretisch. Maar vooruit. Ook zal het in die dagen geschieden dat de levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen. En nu krijg je een verdeling. En dat is de enige plaats in de schrift die ik ken waar sprake van is van een verdeling van die wateren. Namelijk, de ene helft, kortom, de helft, een deel van die naar de Oostzee. En de Oostzee is niet de Kaspische Zee. Niet de Zwarte Zee en ook niet de Noordzee en ook niet de Oostzee. De Oostzee is de Oostelijke Zee, namelijk de Dode Zee. Hè? In de Bijbel is de term Oostzee de aanduiding van de Dode Zee. Ook niet de meer van Galilea, het is gewoon de Dode Zee. Leuk, hè? De Zee van de Oorsprong. Maar het is de Dood. De Dode Zee. Maar toch is het de Oorsprong. Want dat nieuwe leven komt voort uit de dood. Opstanding? Jazeker. Nou goed. En nou de vervulling van de wet dus ook, hè, eventueel. Waarbij zout trouwens ook een beeld is van de wet, maar vooruit. Van het woord Gods namelijk. Maar die laat ik maar weer liggen. De helft van die naar de Oostzee en de helft van die naar de achterste zee aan. En de achterste zee is gewoon de Middellandse Zee. Daar is niet de minste twijfel over. Misschien hoor je dat voor het eerst, maar er is echt niet de minste twijfel over. Voor is het oosten en achter is dus het westen. En de achterste zee is gewoon de westelijke zee. Maar westelijke zee kan je al niet zeggen in het Hebreeuws. Want westen betekent zee en zee betekent westen. Dat is gewoon hetzelfde woord. Vandaar die eilanden in het westen, weet je nog? Eilanden in de zee, vertaalt men het dan. Dan denk je, ja, als het eilanden zijn, zullen ze wel in de zee liggen. Wat betekent dan eilanden der zee? Dat betekent niks. Het moet ook zijn eilanden in het westen. De westelijke eilanden. En dan ben je weer hier aan de kust van Gallië, maar laat me zitten. Maar om bij deze termen te blijven, hier staat dus dat er water ontspringt, levende water. Dat moet dus hetzelfde zijn als uit de Ezechiël. Levende water uit Jeruzalem vlieten zullen, een deel, de helft, een deel naar de Oostzee. Dat is het deel wat beschreven wordt in Ezechiël 47. Maar verder staat er, en een deel naar de achterste zee aan. Zodat die wateren eensdeels gericht zijn op de oorsprong.